In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Frankrijk wint van Denemarken en is door. Familiedag bij Oranje, maar hoe komt de Schwung er eigenlijk in? Een potje grinta bij Argentinië, Mexico, Duitse druk en Dick is terug. Dit is de AD Voetbalpodcast van 26 november met Maarten Wijfels. Maarten, de dag van Oranje was weer echt zo'n familiedag. Hè? Dat was weer even. Louis was weer de oom die langs liep overal. Met iedereen een babbeltje maakte en even vrolijk maakte, of niet?
Deels. Ik heb ook een training gezien van de wisselspelers waar de vonken vanaf vlogen.
Dus dat,
Malatia had een bloedlip. Noah Lang die werd van de training geschopt. Dit was de eerste training ook, vond ik, van de wisselspelers waar ook echt lading in zat. In die zin dat werd ook op details gelet. Ze moesten beginnen met op doel schieten. Kaatsen en dan moest je net voor de 16 meter moest je op doel schieten. En als de bal ook maar 2 centimeter in de 16 was, dan hoorde je Van Gaal of Danny Blind hoorde je brullen van Hey, Noah Lang, wel voor de 16 uithalen. Hè? Of van die kleine details waar even de scherpte opgeroepen werd. En tegelijkertijd was het ook een training waar die voetballers het leukste vinden. Inderdaad afwerken, het gevoel verkrijgen, daarna scherpe partijtjes. En daarna was er inderdaad ook tijd om even nog met je zoon of dochter te voetballen. Om even je moeder of je zus of je vrouw te omhelzen. Dus het zat er allebei in. En je kunt het onder die noemer samenvatten dat Van Gaal, hij zocht zowel de scherpte, maar ook het goede humeur. Zodat niet alles in cynisme of in defaitisme vervalt. Want dat zou het slechtste zijn wat je nu kunt hebben.
Ja, maar
4 punten uit 2 wedstrijden. Er is genoeg aan te merken op het spel. Maar het is niet zo dat nu alles in zak en as en alles kapot is. Je kan je kwalificeren voor de tweede ronde. En daar moet, tenminste, zo ziet hij het, of zo pakt hij het aan. Daar moet de focus op liggen.
Maar merkt hij iets van chagrijn bij de training, bij de uitlooptraining?
Nee, dat vind ik moeilijk, want op het moment dat ze aan het trainen zijn, zijn ze natuurlijk vol gefocust op het spel. Dus dat is voor ons niet te beoordelen hoe dat achter de schermen dan op zo'n moment is. Maar uiteraard, het is natuurlijk een kritische evaluatie gemaakt. Dat is duidelijk.
Ja, dan hebben we in de podcast van gisteren met Sjoerd, na afloop van de wedstrijd, dat was een uur of 3 na de wedstrijd, hebben we opgenomen. Het is dan een dag die je daarna kan laten bezinken wat er allemaal gebeurd is, wat er goed ging, wat er niet goed ging. Een veelgehoorde opmerking is dat de spelers van Oranje vermoeid ogen. Als ik jou nu hoor over hoe de dag daarna de uitlooptraining was en dus ook vooral de training van de wissels was, daar zat de scherpte erop. Maar had jij ook het idee dat Oranje vermoeid was? Ook in vergelijking met andere ploegen zoals Argentinië of Frankrijk misschien wel?
Ja, ik weet niet. Er was een statistiek die voorbij kwam dat Nederland, zeg maar high intensity sprints, dat ze die meer hadden gemaakt dan de tegenstander. Dus daar zit het hem niet in. Alleen, ik vond de podcast, volgens mij hebben we hem allebei geluisterd, van Alex Pastoor.
Ja.
Met Open Vizier heet hij, wat ik een geweldige titel vind. Omdat Pastoor nou zo'n voorbeeld is van een trainer die met liefde en betrokkenheid bij het voetbal een podcast maakt. En niet inderdaad het cynisme van ik sabel alles maar neer, omdat dat lekker makkelijk is. Nee, hij gaat er op een positieve manier, kijkt hij naar dingen die wel en niet goed gaan. Maar om er even op terug te komen, hij trok wel een mooie vergelijking met Spanje. En hij zei, je moet eens kijken, de middenvelders en aanvallers van Spanje, hoeveel dynamiek die stoppen in het vrijkomen. Al is het een metertje of 2 meter en de een gaat diep en de ander komt in de bal. En dat is continu in beweging. En bij het Nederlands elftal zag je nog te vaak dat het statisch was. En daar krijg je ook dat beeld van dat spelers, dat het lijkt alsof ze niet fris zijn. Maar soms is het een kwestie van net even die 2 meter sprint maken. In plaats van dat je, zoals bijvoorbeeld Cody Gakpo was een mooi voorbeeld. Die had op een gegeven moment in de wedstrijd, hij kreeg de bal. Of net over de middenlijn. En hij verspeelt hem. Gewoon stom balverlies eigenlijk. En 10 seconden later, of nog niet eens 5 seconden later, stond hij op zijn eigen achterlijn een duel uit te vechten om de bal terug te winnen. Dus hij maakte hij deed die inspanning wel, maar hij was eigenlijk bezig met het corrigeren van zijn eigen fout. En ja, dat helpt dan ook niet mee in het beeld dat het allemaal een beetje net niet en je loopt achter de man aan. En dus dat oogt dan ook niet dynamisch. En ik vond dat wel een goede vergelijking. Dat het vooral gewoon het spel in balbezit en het vrijkomen om de bal te kunnen krijgen, daar moet meer dynamiek in zitten.
Ja, en dat is de manier.
Het is de vraag of dat kan.
Ja, precies. Ja. Want dat is wat Pastoor ook in die podcast zei. En wat bij Oranje een beetje statisch over, waarom Spanje continu in beweging is. Dat verticale pasen, wat Van Gaal zo graag wil.
Ja.
Wordt natuurlijk heel moeilijk als iedereen stilstaat of statisch is.
Nou ja, daarom. Maar daarom is ook, dat zeggen meerdere trainers, heb ik dat vandaag zo eens gevraagd. En die vegen ook wel een beetje de vloer aan met kritiek op Virgil van Dijk. In die zin dat Van Dijk's, dat zei Marco van Basten, die moet dan indribbelen en initiatief nemen. Maar dan wordt er ook gewezen op, kijk eens hoe hij bij Liverpool speelt in de Champions League of in de Premier League. Het is allemaal bal inspelen naar middenvelders of eventueel naar een aanvaller. En dan gaat het spel lopen. En dat is het. En bij Oranje mis je die aanspeelpunten op het middenveld. Behalve Frenkie de Jong, die probeert het wel. Maar voor de rest is er geen balvast aanspeelpunt te vinden. En voorin, met Steven Bergwijn, die het helemaal niet heeft. Vincent Janssen, die de eerste wedstrijd veel balverlies had. Gakpo, die in de tweede wedstrijd ook niet het balvaste aanspeelpunt was. Dus je hebt die aanspeelpunten niet. En daar ligt eigenlijk het eerste probleem wat je zult moeten verbeteren.
Ja, iemand moet die bal vasthouden. Want Frenkie de Jong kan het niet alleen, dat is duidelijk. Maar het recept voor het middenveld is er dus ook nog niet. Want met Berghuis was het er niet.
Nee, en weet je wat je dan denk ik ook toch ziet ook? Je loopt er ook een beetje tegenaan. Normaal heb je dus 3-4 weken voorbereiding. En dan probeer je wat dingen uit. En dan zie je vanzelf, hè, wat past wel, wat past niet. Wie met wie wel, wie met wie niet. En dat is nu natuurlijk helemaal niet gekund. En dat voorwerk, dat is eigenlijk Van Gaal dat moeten doen in bijvoorbeeld in de Nations League. Maar typerend voorbeeld, uit in Polen in september wilde hij die spelen met Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong samen. Nou, dat heeft 3 minuten geduurd, want er viel Koopmeiners uit met een hoofdblessure. Dus dat heb je eigenlijk op dat moment niet kunnen zien. En de wedstrijd daarna tegen België, toen speelde Frenkie de Jong ook niet. Toen speelde Martin de Roon in plaats van Frenkie de Jong. Terwijl, misschien is dat wel een koppel, juist omdat de Roon zo iemand is die altijd naar dezelfde kleur speelt. Misschien is dat wel een koppel wat nu in deze omstandigheden misschien wel het meest logische kan zijn. Maar ook dat heb je nog nooit geprobeerd. Nee. Of tenminste, die tijd is er bijna niet geweest. Dus daar loopt denk ik Van Gaal ook wel tegenaan in de puzzel die hij moet leggen.
Dan even, je zei net al Bergwijn, niet in vorm. Die heeft de vorm van Ajax doorgetrokken bij Oranje op dit moment. Je kan ook zeggen,
daar lijkt het op, ja.
Ik ga hem nu naar de kant halen. Ik ga een aanspelpunt erin zetten. Weghorst, De Jong, maakt me niet uit wie. Maar we hebben een kapstok nodig voorin.
Zo kun je denken. Misschien is het ook wel dat je juist wel een creatief iemand zoekt in plaats van Bergwijn. Dus dat misschien is een kans voor Noah Lang. Of misschien Xavi Simons, die ook een soort onbevangenheid meebrengen. Want wat Berghuis vooral, of Bergwijn, Steven Bergwijn vooral kwijt lijkt, is een soort beginnersgeest. Het is ook zijn eerste WK. Dat onbevangene, gewoon de wedstrijd tegen België in de Nations League, dat hij van 20 meter op doel schiet en dat hij zelf ook voelt van die bal gaat erin. Nou, dat heeft hij helemaal niet nu. En het lijkt alsof hij met een zak aardappel op zijn rug speelt. Nou, dat deed hij ook bij Ajax. Het is, vind ik altijd van de zijkant, heel moeilijk in te schatten van nemen ze dat nou mee of niet, want je kan ook zeggen, frisse omgeving, dat hoeft niet geen rol te spelen, maar bij hem die zit gewoon vast momenteel. Dus daar zul je toch iemand anders voor moeten vinden. En balvast aanspeelpunt, het is wel zo, tegen Qatar, dat is niet de grootste ploeg, hè, letterlijk in lengte. Dus ik denk ook dat er voor Luc de Jong bijvoorbeeld best een rol in die wedstrijd ligt. Vraag is alleen, moet je met hem beginnen als je nu net wat andere dingen aan het uitproberen was in je voetbal? Daar moet Van Gaal zelf maar eens een ei over gaan leggen. Maar iets van een Noah Lang, dan wel Xavi Simons. Dat zou wel aardig zijn om dat in je elftal te brengen, denk ik.
Ja, vandaag is die 11-11 training natuurlijk weer. Dus daar kunnen we niks van zien op weg naar die wedstrijd van dinsdag. Dus dat is altijd 2 dagen van tevoren. Maar het wordt natuurlijk wel boeiend wat hij daarmee gaat doen. Ik bedoel, gaat hij weer op 2 of 3 plekken zijn elftal wijzigen? Er zijn ook steeds meer mensen, ook op Twitter, die zeggen... waarom wordt Steven de Vrij steeds vergeten in het hele verhaal? Waarom zien we die niet terug in op dit moment bij het Nederlands elftal achterin? Ik bedoel, Timber stond er, De Ligt.
Ja, nou ja... Ik denk dat ook een beetje te maken heeft met het feit... als je met 3 centrale verdedigers speelt...
Ja.
Dan zijn die tegelijkertijd soms ook backs. Want Van Gaal heeft eigenlijk de naamgeving voor zijn centrale verdedigers heeft hij veranderd. Hij noemt ze een rechter centrale back en een linker centrale back... en de centrale verdediger is Van Dijk. Maar dat betekent dat die rechterman, waar nu dus bijvoorbeeld Timber heeft gespeeld... en De Ligt, Matthijs De Ligt, die komt ook heel vaak... aan de zijkant te spelen. En Stefan de Vrij is ja, om nou te zeggen dat hij nu de beste speler voor die rechterkant is, dat weet ik niet. Hij zou vooral het best zijn, inderdaad, bijvoorbeeld op de plek van Van Dijk. Dat is natuurlijk ook de eerste plek waar hij voor in aanmerking komt. Maar ik sluit niet uit dat hij ook mee gaat draaien in die carousel op die rechter centrale verdedigerskant. Omdat het wel een slimme speler is en je misschien ook wat kan hebben aan zijn opbouwende kwaliteit. Alleen nogmaals, er moeten wel middenvelders en aanvallers zijn om aan te spelen.
Ja.
Want dat is echt een probleem momenteel.
Nou kwam Van Gaal tegen Ecuador ook met plan B. En plan B was...
Plan B is hoe wij nog meer de opportuniteit kiezen. Om doelpunten te maken. En plan C is om de voorsprong te verdedigen.
Nou, dat wisten we. Dat had hij in Nederland al gezegd natuurlijk, hè, plan B en plan C. Heb jij die heatmap gezien waar Wout Weghorst als plan B de balcontacten heeft gehad in het Nederlands elftal? Heb jij gezien waar dat was?
Ja, maar volgens mij kwam Weghorst juist als plan C.
Nou, hij noemde het zelf plan B na afloop. Hij noemde het bij de NOS als plan B.
Dat heb ik niet gehoord. Nou ja, want normaal zou Weghorst en Luc de Jong samen plan B zijn. Maar daar kwam er maar één van de twee.
Ja.
Dan is Weghorst... Nee, ik heb die heatmap niet gezien.
Nou, die
maar,
was aan de rechterkant Weghorst, bij de middenlijn ongeveer.
Ja, precies. Nou ja, Weghorst alleen plan B, ja. Ik ben niet zo gecharmeerd van hem als speler. Maar goed... Ja, dat veranderde ook niet het spel in dit geval.
Dat is waar. Even dan aan de andere kant. Hè. Gakpo valt op, 2 doelpunten gemaakt. Prachtige goal natuurlijk in die wedstrijd tegen Ecuador. United heeft gezegd, nou ja, we hebben Ronaldo, zijn we kwijt. Hij zou dus weer op het lijstje staan van Ten Hag. Die denkt, ja, dan wil ik hem na het WK ook gelijk binnenhengelen. Want ja, die heeft ook gezien dat die prijs stijgt natuurlijk, hè?
Ja, precies. Ja nee, die 2 goals, dat is natuurlijk fantastisch. En voor de rest heeft hij tegen Ecuador ook niet veel kunnen doen. Of niet veel gedaan, moeten we eigenlijk zeggen. Maar ja, de 2 goals in je eerste 2 wedstrijden. Ik geloof dat hij, ik zag ook iets voorbij komen. Hij was, ik geloof dat hij pas de 2e Nederlander is die in zijn eerste 2 WK-wedstrijden heeft gescoord.
Ja,
de
Memphis
was
de
Depay in 2014.
Ja.
Ja, dus dat geeft wel aan dat het wel iets unieks is. En ja, Gakpo, het is, ja, we hebben het al eerder over gehad. Het is een sprankelende jongen, een sprankelende speler. En daar gaan we echt nog heel veel plezier aan beleven. Maar ik denk wel dat hij net achter de spits beter tot zijn recht komt dan in de spits.
Ja.
Dus ja, dat is ook zo'n keuze die je zal moeten maken. Wat wil je daarmee?
Ja. Dan even naar de andere wedstrijden. Die Saoedi's, die hebben natuurlijk gewonnen van Argentinië. Die hebben gewoon een Rolls Royce gekregen van de Sheik. Die was er zo blij mee dat ze van Messi en Co. hadden gewonnen. Die dacht, weet je wat? Ik doe er even een Rolls Royce per speler tegenaan.
Ja, dat is, tegenwoordig, er is zo'n schitterend boek, meen ik dat het is. Hè? Hunger in Paradise. Hè? Dus dat je eigenlijk in armoede honger, hè? De honger kweekt naar succes. Nou ja, als dat zo makkelijk gaat daar, dan is de honger wel weg.
Ja.
Zou je denken.
Ja.
Maar ja, het is een andere wereld, joh.
Ja,
als wij hier ook rond lopen op straat, dan ja, je ziet ook de meest grote auto's voorbij rijden. En daar zitten dan van die verveeld kijkende Qatari in. Die zitten de hele dag gewoon een beetje op een reet. En dan zitten ze wat eten naar binnen te douwen. En Ja, het is wel een aparte beleving hier. Ik heb trouwens vandaag, dat is toch wel dingen die je opvallen. De burka met zonnebril heb ik vandaag ook ontdekt.
Oh, echt?
Dus dan loop je langs het strand en dan, lopen er echt vrouwen heel, volledig in burka, maar dan hebben ze wel een zonnebril op. Dat is zo'n klein spleetje en daar staat een zonnebril op. Ja, dat is eigenlijk wel een heel komisch zicht. Dus ik heb voorgesteld thuis al van, zal ik zo'n burka kopen met zonnebril aan? En daar werd best enthousiast op gereageerd.
Oké, nou ja, dat is wel prettig voor jou. ik weet niet of dat nou heel positief is. Maar goed, Polen won in ieder geval in die groep van de Saoedi's. Argentinië won ook, Messi.
Even schakelen.
Ja, ik ga even terug, zeg maar, van de boerka's eventjes naar het voetbal terug. Messi liet zich weer zien, net op tijd volgens mij tegen Mexico, toch? Want dat was echt een potje grinta was dit, toch?
Ja, ik moet zeggen, op een gegeven moment had Roy Keane, die had een tweet. En die zei van ja, dat Argentinië, dat is toch net een championship ploeg. Dus zeg maar van het tweede niveau in Engeland. Ja, en daar leek het wel een beetje op. Het was heel veel passie en heel weinig precisie. Tot Messi inderdaad toch iets geniaals doet en ze dan op spoor van de overwinning zet. En gelukkig maar, want dit Argentinië, ja, alleen al voor de shirts, de historie, de Messi, de faam wil hij ze wel in het toernooi houden. Maar het is nou geen ploeg waar heel veel voetbal in zit. Daar valt echt wel mee, hoor.
Ja, wat ik wel heel mooi vond aan die goal van Messi was hoe hij wist dat hij weinig tijd en ruimte kreeg. Steeds stonden twee man op hem. En hij had een split second nodig. Als je die herhaling ook zag, hij neemt hem aan. Hij houdt hem een hele korte beweging. Boom, gelijk de hoek in. Hele snelle beweging.
Dat klopt. Alleen Andries Noppert had hem gehad.
Ja, dat denk ik ook. Ja, maar die heeft ook een reach van 2,20 meter. Dus ja, dat is natuurlijk heel anders. Hè? Dat
ja,
is anders
dan, ja, maar goed. Maar het zijn wel dat soort details die toch bepaalde. Een lange keeper had hem toch uit de hoek getikt. Maar maakt niet uit. Het was geniaal van Messi dat hij inderdaad die kleine ruimte benutte. En zo is Argentinië gewoon weer helemaal terug. En zouden ze ook de groep nog kunnen winnen? Als ze van Polen winnen, dan is dat toch het geval.
Ja, er staat een hoop op het spel in die groep. Dus dat is ook mooi, want Polen wint natuurlijk van Saoedi-Arabië. Alles ligt daar nog open. Alleen Mexico loopt een beetje nog achter de feiten aan. En die spelen dan de laatste wedstrijd tegen die Saoedi's. Frankrijk is door. Ben je een beetje onder indruk van de Fransen? Of denk je, nou, dat is ook geen wonderploeg tot op heden?
Ja, maar Frankrijk heeft zoveel keuzes. Die hebben ongeveer al 33 geblesseerden. En dan nog hebben ze daar een elftal staan. Ja, en Mbappé, ja, die wordt misschien wel de ster van dit WK toch wel, hè? Als je ziet die goal dat hij daar bij de tweede paal. Perfecte voorzet en dan tikt hij hem zo binnen. Het is een fenomeen. En dat was ook een heel mooi fragmentje dat hij, voordat de bal kwam, maakte hij een soort schijnbeweging. En de tegenstander die ging al helemaal op de grond. Ja, die jongen, dat zie je, die heeft ook honger.
Ja.
En in combinatie met kwaliteit. Dus ja, die Fransen, ja, het is toch wel weer een... ze horen toch weer tot de favorieten, lijkt me.
Ja, dan gaan we even naar de Duitsers. Die hadden ook een persconferentie voor die wedstrijd tegen Spanje. En daar zat ineens Hansje Flick alleen. Er waren geen andere spelers bij. En Hans legt het even uit.
We wollen einfach keinem Spieler zumuten, hier so lange zu fahren. Das sind, ich sag mal, insgesamt fast 3 Stunden, wo man im Auto sitzt. Wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel für uns. Und ich habe gesagt, ich mache das alleine, weil ich den Spielern, egal von 1 bis 26, alle sind wichtig. Und deswegen wollten wir keinen Spieler da mitnehmen, sondern die sollen sich natürlich in der wichtigen Phase jetzt auf das Training vorbereiten, das wir heute Abend noch haben. Und deswegen haben wir es nicht gemacht, klar.
Der Druck steht da voll auf bei den Deutschen, als das passiert, doch?
Ja, maar ik heb er nog niet eerder zo over nagedacht. Maar die hebben zich misschien toch ook een beetje verkeken op het feit dat alle persconferenties hier de dag voor de wedstrijd, die zijn in het centrale mediacentrum en dat ligt in Doha. En Duitsland en België zijn de enige twee landen die ervoor hebben gekozen om een heel eind buiten Doha te gaan zitten. Dus dat betekent inderdaad dat die... Voor de dag voor de wedstrijd, je mag gewoon op je eigen trainingskamp trainen. Dus die Duitsers hoeven niet in een stadion te trainen de dag voor de wedstrijd. Maar ze moeten wel, in dit geval de coach, moet hij naar het centrale mediacentrum komen. Dus als jij dan als speler ook mee moet, ja, dat zijn inderdaad best wel reizen. Dus ja, die Duitsers met de puntlichkeit en altijd overal over nagedacht. Ik denk dat ze dit een beetje onderschat hebben.
Ja.
Ja, en nu zeker als de druk er volop zit, ja, dan gaan dit soort dingen gaan dan ook tellen.
Ja.
Dus ja, maar ik verwacht wel wat hoor, want Duitsland, ja, dat kan natuurlijk niet. Het vorige WK, en nou, we hebben het erover gehad, eerste ronde eruit en het WK daarna, zo'n voetballand, zou dat dan weer gebeuren? Ja, alleen Spanje is normaal gesproken beter dan Duitsland. Dus Hansi Flick, verzin een list.
Ja, ik ben heel benieuwd. Was het wel de wedstrijd van de zondag natuurlijk. Ja. En dan nog heel kort even naar Nederland. Hè?
Ja.
Ken jij die mop van die trainer die zou stoppen als clubtrainer, of niet?
Het is wat, hè. Ik zag vanavond een filmpje voorbij komen. Ik heb in 2013 zei hij al. Ja,
dit is hem. Komt-ie.
Ja. Dick Advocaat niet meer als clubcoach. Waarom?
Nee, maar dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik ben nu 62 en... Dus ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen. En dan is de bondscoach. Je ziet eigenlijk allemaal met mijn leeftijdgenoten. Ze worden allemaal bondscoach. De Lippies en noem ze allemaal maar op. En Guus, noem ze maar op.
Dit wordt jouw laatste kunstje in Nederland.
Dat klopt.
Ja, zeg dat nog wat?
Nou, dat is mooi om af te sluiten, toch?
Nee, serieus toch?
Ja, vind ik wel. Afsluiten met een bekerfinale, ja, is geweldig.
Dick, weet jij wat je volgend seizoen gaat doen?
Ja.
Stoppen? Ja, hè? Het is mooi geweest.
Dan maak ik me uit. Nou, normaal gesproken is Sparta mijn laatste club. Ja.
Op een gegeven moment moet je ook jezelf in bescherming nemen. Het is een prachtig gevoel om op deze manier, zeker in Nederland, te stoppen.
Ik heb gezegd, Feyenoord is duidelijk mijn laatste club.
Ja, maar dat vraag ik toch?
En dan geef ik nu het antwoord op. Maar zo heb ik het gezegd. Feyenoord is mijn laatste club.
Zo, Christian, het is mooi geweest.
Dick, ik vind het geweldig om dit te zien. Ik vind het echt fantastisch. Je zegt, ik sta voor Joker omdat je een traantje laat. Ja. Na zo een leven lang trainer.
Ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, het is mooi dat het stopt, toch? Een overwinning.
Ja.
Ja, en hij gaat nu weer aan de slag bij ADO Den Haag tot het einde van het seizoen. Ik denk dat hij binnenkort gaat zeggen, ADO is mijn laatste club. Maar ja, dan weet je alweer wat er gaat gebeuren, toch?
Ja. We moeten stilaan het wereldrecord gaan opzoeken van de langst dienende trainer in de wereld. Doen we eens een gok. Er zal er vast wel een bij zijn die op zijn 90ste nog ergens in een duck-out heeft gezeten. Dus daar kan Dick nog jaren vooruit.
Ja.
Nou ja, goed luister. Ik vind het een aardige vent en ik gun hem het beste. Alleen ook weer zo'n ADO Den Haag. Weet je, zullen misschien weer mensen boos zijn nu, maar wat is de functie van ADO Den Haag nog in ons voetbal? Ik vraag het me werkelijk af. Dat vroeg ik me hiervoor al af, maar nu door zoiets eigenlijk nog weer meer. Het gaat toch helemaal nergens over eigenlijk. Maar ja, het gebeurt en succes ermee.
Ja, want je gaat van Dirk Kuyt, een jonge trainer die een bepaalde voetbalvisie heeft, ga je naar Dick Advocaat.
Ja, die... maar dat bedoel ik.
Ja.
Dat gaat toch helemaal nergens over, maar ja, het gebeurt en wie weet... haalt hij nog een periodetitel met ze en dan zijn ze weer blij. Maar het is totale visieloosheid, maar dat is wel duidelijk, denk ik.
Ja, nee, ik weet dat je daar fan van bent. Nou, laten we dan tot slot.
Het historisch feitje.
We gaan even naar de vraag van Sjoerd van gisteren.
WK 1986 dan maar, hè? Dan gooien we die er ook maar even in. Dat shirt van Maradona, waarin hij scoorde met de hand van God en die solo, is natuurlijk onlangs geveild, hè, voor ongelooflijk veel geld. Maar met welke Engelse speler ruilde Maradona dat shirt? Van wie was dat shirt dat toen geveild is?
Ja, Maarten Wijfels.
Ja, ik dacht dat het Terry Butcher was, maar...
Nee, Steve Hodge.
Steve Hodge, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dat kan ook. Die was er ook bij inderdaad.
Ja, die heeft het na de wedstrijd geruild.
Zit ook nog in het hoofd.
Ja, dus ja. Steve Hodge was degene die hem... had aangeboden op de veiling. Ja. Ik heb een nieuwe vraag voor de dag. En voor iedereen.
Kijk.
Ja. Ja. Een beetje geïnspireerd op de Saoedi's. Want ik heb ook dat filmpje gezien van die RV Renard in de kleedkamer bij de Saoedi's. Staat ook op Twitter, hoe die daar tekeer gaat. En dan staat er een tolk naast die zijn Franse woorden aan het vertalen is. Morgen in de podcast. Maar de Saoedi-Arabië is niet zijn eerste klus. Hij is al 23 jaar trainer, die RV Renard. En ik wil eigenlijk voor morgen weten, in hoeveel landen is hij werkzaam geweest tot op heden in zijn carrière?
Jezus, mine.
Ja?
Ja, dat zijn er veel, want hij heeft een aantal Afrikaanse landen gedaan. En,
maar ze zijn op twee handen te tellen, die geef ik je mee.
Dat wel.
Ja, dat wel.
Ja, nou ja, goed. We gaan eens even overdenken.
Morgen in een nieuwe AD Voetbalpodcast is dan dat de vraag voor de dag. Mag jij morgen weer verzinnen? Ik spreek je morgen weer.
Ja.
Op naar de nieuwe
week.
Dag. Nieuwe week,
precies. En dan zijn we inmiddels, dinsdag zijn we hier 2 weken.
Ja, precies.
En het verveelt nog helemaal niet.
Nou, gelukkig maar.
Ik begin er net een beetje in te komen, dat WK. Het is toch echt wel geweldig hoor, om een WK mee te maken en alles daaromheen. En ja, laten we hopen dat het toch nog even duurt.
Dat hoop ik met jou. Heel goed. Nou, dan spreken we elkaar morgen weer op een nieuwe dag op het WK. Tot morgen.
Is goed. Joejoe.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd, waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ja, ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.